Verder hebben we gezien dat in vers 2 staat dat de mens naar het oosten toog en een laagte vond in het land Sinear en zij woonden al daar. En ik heb erop gewezen dat die begrippen laagte en Sinear duiden op een verdeelde wereld. Een wereld die gevormd wordt door een twee. Een wereld met tegenstellingen, met scheiding enzovoorts. En het ligt voor de hand om dat hier ook aan te halen. Niet alleen omdat die woorden nou eenmaal die betekenis in zich bergen. Maar ook omdat het streven van de mens in die plaats is om te komen tot eenheid. Of althans de veronderstelde eenheid die er was te bewaren. Waar men leeft in een wereld van tegenstellingen zal men geneigd zijn zich bezig te houden met het tot stand brengen en bewaren van eenheid. Daar gaat het om, hè. En dat is ook inderdaad wat men hier doet. Zij woonden al daar en zij zeiden ieder tot zijn naaste, kom aan. Ik heb gezegd, er werd flink propaganda voor gemaakt, hè. Kom aan. Ze werden opgeroepen om tichelen te strijken. Oftewel bakstenen, daktegels of hoe het maar heten mag, dakpannen. Maar in ieder geval bakstenen te maken, te strijken. En bij strijken heb ik erop gewezen, ik doe het met opzet even snel, hè, dat we even de draad weer te pakken krijgen. Hè. Met het strijken hebben we gezien dat ook dat woord wat hier vertaald is met strijken eigenlijk de betekenis heeft van wit maken of blank maken. Of althans de buitenkant de weg nemen, afschrapen. En dat strijken of afschrapen komt dan ook weer overeen met begrippen als lip en woord. Omdat al die begrippen te maken hebben met de buitenkant der dingen. Hè? En de tichelen strijken, wel de vertaling is niet verkeerd, maar wij kunnen in het Nederlands dit niet goed zeggen. De tichelen strijken, ze wil eigenlijk zeggen tichelen blank maken. Natuurlijk werden strijkende gedaan, het klei werd in de mal gedaan en afgestreken, dat was het dan. Maar dat strijken, of eigenlijk gewoon wit maken of blank maken, want dat is echt de letterlijke betekenis van de term. Dat blank maken is eigenlijk de uitbeelding van reiniging en van heiliging. Vandaar dat dit tichelen strijken in de Bijbel de uitbeelding is van hoe de mens bezig is zijn eigen gerechtigheid, zijn eigen witheid dus tot stand te brengen. We vinden dat de hele Bijbel door. Ik hoop altijd dat u dat allemaal kent en dat u op de zondagsschool geweest bent. Hè. Het maken van tichelen is het namaken van steen. Het is niet maken van steen, het is het namaken van steen. In Nederland denken wij dat steen gewoon baksteen is, altijd, tenzij anders vermeld. In het buitenland weet men gelukkig wel beter, hè. Stenen worden in de natuur gevonden, daar bouw je huizen, kerken mee en weet ik veel wat allemaal niet. Hè? Gedenktekenen, torens, noem maar op. En wij in Nederland beschikken niet over die stenen, behalve in de vorm van hunebedden. Voor zover die er nog zijn dan. Maar wij beschikken niet over zulke stenen, dus maken wij ze zelf. En dat is het verhaal. Het gaat om het zelf maken van iets wat de natuur zelf zou moeten verstrekken. Het maken van bakstenen is dus het zelf maken van steen en het daarbij passeren van de steen die God zelf gegeven heeft. En die steen is uiteraard Christus zelf. Dat is de steen die we uit heel de Bijbelse geschiedenis kennen, die van de eerste bladzijden min of meer van de Bijbel, in ieder geval vanuit Genesis, in de Bijbel genoemd worden tot in Openbaring aan toe. En waar we in laatste instantie ook mee te maken krijgen als we terechtkomen bij de uiteindelijke val van Babel. Want die wordt in Daniël 2 bijvoorbeeld beschreven als zou een steen zonder handen zijn afgehouwen en die zou vallen op het beeld. En dat beeld is, kort gezegd, Babel. We komen er nog wel eens uitgebreider op terug. Maar het beeld is Babel en de steen die hem verplettert is uiteraard een beeld van Christus zelf. Het is een hele eenvoudige Bijbelse waarheid dat de steen, een steenrots of wat het ook is, er zijn trouwens meerdere woorden voor, maar dat die steen een type is van Christus zelf. De echte steen. Op zo'n steen zou moeten worden geofferd, hebben we vorige keer gezien, en niet op tichelstenen. Dat was verboden. En daarna, maar ik kom daar straks denk ik ook nog wel in terecht, in Exodus 5 of zo, Exodus 2. Maar in ieder geval, daarna wordt gesproken in Exodus over een Israël wat in slavernij was. En de slavernij bestond eruit dat men tichelstenen moest maken. Ja, hetzelfde handwerk wat de Babyloniërs ook kenden. En het aardige daarvan is dat Babel staat voor de oorsprong der volken der aarde. Het is het oude handwerk van de mens om zelf stenen te maken en zich daarmee te vermoeien. Al moeten we zeggen dat in Babel zelf in dat gebied nou eenmaal ook geen natuursteen gevonden wordt. En dus moet men ze wel zelf maken. Maar niet tenminste verkeerde bezigheid. Hè? Maar de gedachte is dat het oude handwerk van Babel is de oorspronkelijke bezigheid van de mens. Zijn eigen gerechtigheid oprichten en dat niet alleen, maar ook zijn eigen bouwwerk dus vervolgens bouwen. Van zelfgekozen materialen en naar het zich laat aanzien uiteindelijk ook met bijzonder veel hout, hooi en stoppelen daarin. Die ik even geleend heb uit 1 Korinthe 3 is het, ja dankjewel, 1 Korinthe 3. En de Israëlieten zelf, die konden het niet lenen uit 1 Korinthe 3, dus die moesten het zelf verzamelen uit Egypte, waarover ze dan ook verspreid en verstrooid werden. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Hoe dat ook zij, het bakken van tichelstenen in Egypte, vervolgens is niet alleen de herinnering aan wat de mens van nature als volk nu eenmaal doet, zelf bakstenen maken, hè, zelfs zijn eigen gerechtigheid bouwen enzovoorts, zelfs zijn eigen carrière maken, opklimmen tot God, maar het is vervolgens ook een voorafschaduwing van het latere leven, netjes gezegd, het latere leven van Israël onder de wet. Ik had natuurlijk moeten zeggen, het is een voorafschaduwing van de latere slavernij van Israël onder de wet, want tichelen bakken, bakstenen maken dus, is feitelijk slavenwerk. Waarmee dus in één adem ook gezegd is dat het zoeken van een eigen gerechtigheid, het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten uit Romeinen 10, ik meen dat ik het vorige keer ook heb aangehaald, dat dat niks anders is dan slavenwerk en het is ook tot mislukken gedoemd. De mens heeft er grote verwachtingen van. God verstoort het in elk geval. Het is in ieder geval onbereikbaar. Het is een ideaal wat niet bereikt kan worden. Dat blijkt ook. De bakstenen worden hier wel gemaakt, overigens. Maar de toren die ervan gebouwd zou worden, die bereikt zijn einddoel niet. Hij bereikt de hemel niet. Want God grijpt in ieder geval in. En dat is wat God in ieder geval doet in het doen en laten van de mens. Wat de mens ook doet, wat hij zelf ook tot stand brengt, hij mag er zelf vol bewondering bij staan te kijken. En je mag misschien zeggen, is dit niet het geweldige puntje wat ik gebouwd heb? Want er kan natuurlijk alles wezen. Hè? Is dit niet gewoon wat ik gebouwd heb? Enzovoorts. En u weet, zodra men dat zegt, geeft men een blijk van krankzinnig te zijn. Maar dat is Daniel 4. En daar hebben we het nog wel een keer over. Slavenwerk is het. Tichelstenen bakken. Zelf de eigen gerechtigheid tot stand willen brengen. Ik ben de vorige keer van de band afgelopen toen ik terecht kwam in een paar hoofdstukken verder in Genesis. Ik weet niet precies welk hoofdstuk het was. Uit het hoofd. Het hoofdstuk namelijk waarin Jacob in Bethel terecht kwam. Ik kan het niet zomaar laten passeren. Genesis 21 was het, geloof ik. Niet zo? Nee, oh nee. 28. Juist, dank u. Genesis 28. Waar Jacob in Bethel komt en daar ook zich te rusten belegt. Dat komt op hetzelfde neer als het wonen van de mensheid in het land Sinjar uit Genesis 1. Of Genesis 11 vers 2, zij woonden daar, ik heb uitgelegd, dat betekent zij rusten daar, ze hielden daar op van hun omzwervingen enzovoorts. Maar Jacob legde zich te rusten, niet op een baksteen, maar op een natuursteen, een kei zeg maar gewoon, wat eufemistisch aangeduid als een hoofdpeluw. In vers 11 van Genesis 28, en hij droomde in vers Genesis 28 vers 11 en dan vers 12. En hij droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welks opperste aan de hemel raakte. En het aardige van de uitdrukking is dat die uitdrukking welks opperste in de hemel raakte, die uitdrukking alleen nog voorkomt in Genesis 11 vers 4, waar men zei, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. Dan heb je precies dezelfde gedachtegang. Men moet iets hebben waarvan het opperste in de hemel raakt. In Genesis 11 is het de mens die het zelf tot stand meent te moeten brengen. En in Genesis 28 is het Jacob die helemaal zich daar niet mee bezighoudt, die gewoon gaat liggen slapen. En zie daar een bouwwerk van stenen waarvan het opperste in de hemel reikte. Ik weet niet of ik u dat nog gezegd heb, maar dat wat hier vertaald is met een ladder, dat is helemaal geen ladder, al heeft het woord wel onder andere de betekenis in zich van dat men zou opklimmen, dat is waar. Maar het is afgeleid van een van de Hebreeuwse woorden voor steen, sela. En daar gaat het maar om. Wat hij zag was een stapel stenen. Het is jammer dat we dat in de vertaling volledig kwijtraken. Want het gaat juist om de vergelijking tussen de toren van Babel van bakstenen en deze toren in Bethel van gewone stenen. Sela, in het Grieks Petra, weet je wel, op deze Petra, zo'n woord, dat woord is het, hè? Wel, hier in Bethel ziet men ook zo'n toren, is ook zo'n toren, maar die is niet van bakstenen, maar van rotsen, natuurstenen, zeg maar. En die reikt wel in de hemel. En dat is niet in Babel of Bab-El, maar in Bet-El. Zelfs de namen hebben een overeenkomende betekenis. Want het eigenaardig is dat de naam Babel, dan loop ik een beetje op de dingen vooruit, maar dat de naam Babel niet in het Hebreeuws, maar wel in het Aramees, de betekenis heeft van huis gods, meer letterlijk poort gods, Bab-El, poort van God, maar in het algemeen huis gods, terwijl de term Bet-El in het Hebreeuws de betekenis heeft ook van huis gods. Of plaats van God, want bed is een heel breed begrip. Een huis, een plaats, een thuis eigenlijk. De namen komen overeen. Maar dat Babel was geen huis Gods. In het Aramees noemde men het zo. Laten we zeggen, de Babyloniërs noemden het zo. Maar in de Bijbel heet het ook Babel. Maar dan wordt het via het Hebreeuws vertaald. En dan heet het ineens zoveel als verwarring. Ik kom er nog wel op terug, want er zit ook nog een beetje meer achter dan alleen verwarring. Maar het is eigenlijk een soort van woordspeling. Babel en Bethel hebben in zekere zin in hun eigen oorspronkelijke talen dezelfde betekenis. Maar Babel wordt in het Hebreeuws van de Bijbel verklaard als verwarring. En ook in de zin van dat iets verstrooid en afgebroken wordt. Verpletterd wordt eigenlijk ook. Maar zoals gezegd, ik kom nog wel even op terug. Maar deze twee dingen staan tegenover elkaar. De toren uit Genesis 11 en de zogenaamde ladder uit Genesis 28. Bovendien, als we de geschiedenis van Jacob in Genesis 28 verder volgen, zullen we zien dat het daar steeds gaat over stenen, opgerichte stenen, stenen die opgestapeld worden, soms tot een hoop. Een poosje later in Gilead bijvoorbeeld enzovoorts. Hè. En in Bethel zelf, bij deze gelegenheid. En meer dan 20 jaar later komt hij er weer terug. En dan wordt er weer de steen overeind gezet en weer gezalfd enzovoorts. Kortom, men weet nooit, we weten eigenlijk nauwelijks wat anders te doen dan stenen overeind zetten en zalven. Of stenen stapelen. En Rachel sterft na die 20 jaar. Hè. En dan wordt er ook weer een steen opgericht enzovoort. Dat gebeurt achter elkaar door. En het gaat erom dat die bouwwerken eigenlijk staan in de plaats van die toren van Babel uit Genesis 11. Het eerste bouwwerk is van baksteen en verdwijnt. Het laatste bouwwerk is van natuursteen en zou ook altijd blijven. Ik heb soms van die, zei ik vorige keer ook, ik heb soms van die vreemde gedachtegangen erbij. Van die associaties. Ik herinner me ineens het verhaal, ja, hoe ik daar nou kom, maar ik herinner me ineens het verhaal van Flavius Josephus. Nee, die is inmiddels overleden. Die is heel oud, hè? Dat is een geschiedschrijver, Joodse geschiedschrijver uit de dagen, nou eigenlijk uit de dagen van de Heer Jezus of de apostelen. Er komt het op neer uit het begin de eerste eeuw van onze jaartelling. Maar Flavius Josephus schrijft dat in de tijd, voor de dagen van de vloed, er twee bouwwerken werden opgericht die een weergave waren van het werk Gods. En waarin alle kennis die de mens daarvan had ook was vastgelegd. Het ene bouwwerk was van baksteen. Jawel, ja, welke boek het precies staat van Flavius weet ik echt niet meer hoor. Maar het ene was van baksteen en het andere was van natuursteen, van rotsen dus. En Flavius Josephus zegt, het eerste, dat van baksteen, is er niet meer. Er heeft de zondvloed niet overleefd. En het andere van rotsen, van natuursteen, is er nog wel. En hij zegt dat het gebouwd zou zijn in de dagen van Set. De tweede generatie van Adam. Dan heb je hetzelfde verhaal. Het schiet me zomaar te binnen, nu ik erover praat. Twee bouwwerken, één van baksteen, één van natuursteen. Het eerste is er niet meer, want dat vergaat. Baksteen, dus mensenwerk, dat verdwijnt. Maar het natuurstenen bouwwerk is er nog. Ik moet er eigenlijk bij vertellen, want u zit me allemaal zo vragend aan te kijken. U wil natuurlijk weten of het er nou nog staat. Nou, het verhaal is, volgens sommigen, maar ik weet het ook niet, maar volgens sommigen is het zo dat het laatste bouwwerk van natuursteen, dat er nog staat. Dat is namelijk de grote piramide van Gizeh. Van Cheops. Dus De grote piramide. Dat is er maar één, hè? De grote piramide. Dat ding, weet u wel, met die vier punten beneden en die vijfde punt die erop zou moeten zitten boven, die is er niet. Daar hebben we het wel eens over gehad, hè? Zo hier en daar, hè? Ja, ja. En in elk geval, hoe dat ook zij, ik weet zeker dat het bouwwerk hoe dan ook een uitbeelding is van het werk Gods. Waarvan de basis gelegd wordt hier beneden, uitgebeeld door een vierkant grondvlak. Hè? En waarvan de voltooiing ligt in de hemel, zodat we die niet zien. En zoals het hoort bij elke vijfde, is ook deze vijfde punt op een ander niveau, namelijk op een hoger niveau. Ik hou mijn hand even voor hier met de duim omhoog zo. Hè. De vijf zit daarboven, is een hoger niveau, en die wordt hier beneden niet gezien. Waar het maar om gaat, is dat we dat beeld dus nog wel eens vaker tegenkomen, zelfs buiten de Bijbel om, zo waar. In de Bijbel lees je dit niet over die twee bouwwerken. Bij Flavius Josephus wel. Dat is een bekende gedachte. Twee bouwwerken, één van baksteen, één van natuursteen. Het bakstenen bouwwerk verdwijnt en het natuurstenenwerk blijft. En als u mocht vragen, maar waar is nou die top van die piramide van Gizeh die er nou nog staat, weet u wel, dan is het antwoord natuurlijk in de hemel. Welk zijn opperste is in de hemel, ja. Die Egyptenaren die dat niet weten, hebben dat trouwens op treffende wijze inmiddels uitgebeeld door er een radioantenne bovenop te zetten. Dat vind ik nog eens mooie typologie, hè? Ja, het woord, het onzichtbare woord, wat daar vandaan uitgezonden wordt. Ik persoonlijk, ik weet niet hoe je dat hebt, ik persoonlijk, als ik het ding zie op een foto dan, hè, denk ik altijd meteen aan het woord wat van God komt, het woord van Christus, weet je wel. Het woord van de verhoogde slang uit Johannes 3 eigenlijk. Hè? Het woord van de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Dat we niet zien, maar wat we wel kennen. En waaraan wij ons hebben te houden. Nou, met dit soort beelden is de wereld trouwens vol. Dus we zullen het er niet verder over hebben. Maar deze vergelijking tussen Genesis 11 en Genesis 28 zou je toch in de gaten moeten houden. Het één is een uitbeelding van mensenwerk. En dat blijft het ook de hele Bijbel door. Het andere, dat van Bethel in Genesis 28, is een uitbeelding van Gods werk in het algemeen. En meer in het bijzonder is het zelfs de uitbeelding van Gods gemeente, de gemeente in onze dagen. Maar het voert me te ver om dat nou wat uitgebreider toe te lichten. In elk geval is het zo dat Romeinen 10, wat ik vorige keer al heb aangehaald, daar duidelijk over is, als daar naast elkaar wordt gezet de ijver van Israël tot God, maar niet met verstand, waarbij zij hun eigen gerechtigheid opzoeken te richten, en waarbij vermeld wordt dat dat niet kan en niet gelukt is, maar waarbij ook vermeld wordt dat de gerechtigheid Gods wel degelijk terechtgekomen is bij mensen, maar niet bij Israël, dat een eigen gerechtigheid zocht op te richten, maar bij de gemeente. En zo staan ook deze twee bouwwerken tegenover elkaar. Babel namelijk en Bethel, waarbij Bethel een type is van de gemeente, dat is het in elk geval. En waarbij Babel bovendien niet alleen de aanduiding is van de mensheid in het algemeen, maar zelfs in het bijzonder is het een type van Israël en van een ongelovig Israël of een Israël levend onder de wet. En dat is een heel merkwaardige zaak. Ik weet niet goed hoe ik dat systematisch naar voren moet brengen, maar het zal in de loop der avonden steeds naar voren komen. Babel is in het bijzonder een uitbeelding van Israël. Maar dat komt weer omdat het eigenlijk andersom is. Namelijk Israël, ook het natuurlijke Israël, is eigenlijk de uitbeelding van de mensheid als zodanig, de volkeren der aarde. Waarbij door de geschiedenis van Israël, waarbij in de geschiedenis van Israël, Gods werk gedemonstreerd wordt. Maar waarbij ook het mensenwerk gedemonstreerd wordt. Waar in de geschiedenis van Israël gedemonstreerd wordt dat wat het volk ook tot stand brengt, steeds opnieuw, het wordt steeds opnieuw afgebroken, het leidt steeds opnieuw tot een ondergang, Jeruzalem. Dan wordt steeds opnieuw verwoest enzovoorts. Zodat eigenlijk de waarheid andersom is. Het Jeruzalem dat nu is, de term is uit Galaten, hè? Het Jeruzalem dat nu is, is eigenlijk een beeld van de wereld als zodanig. Een ongelovige wereld die zich om van alles druk maakt, maar in werkelijkheid niet anders doet dan het tichelen strijken en een toren bouwen en het loopt elke keer weer op een fiasco uit. Nou, En nou zal ik snel even vertalen. Het elke keer een toren bouwen kun je natuurlijk ook opvatten als steeds opnieuw proberen Babel te herbouwen. En nou bedoel ik het deze keer helemaal puur letterlijk. Men probeert steeds opnieuw Babel te herbouwen. Men probeert steeds opnieuw de wereld te verenigen, de wereldbevolking te verenigen tot één koninkrijk. Het liefst geregeerd vanuit Babel. En steeds opnieuw leidt dat tot één fiasco. En daar komen we nog wel een paar keer op terug, omdat dat de lijn is van de menselijke geschiedenis. Die draait altijd om Babel. Ja, en ja. Dat is niks bijzonders als ik het nu zeg, want dat het nu om Babel draait lijkt me duidelijk. U weet toch dat Babel enige tientallen kilometers, ik geloof 80 kilometer als ik het goed heb, 85 kilometer gelegen is ten zuiden van Bagdad. Het is de toekomstige hoofdstad van Irak. Dat wist u misschien niet, maar die jongen daar, hoe heet u ook weer? Hè? Die weet het wel, hè? Hussein, jawel. Hij loopt in de voetsporen van Nimrod en is niet de eerste. En ik denk ook niet de laatste, overigens. Want de laatste die in de voetsporen van Nimrod loopt, loop ik even de dingen vooruit nu, hè? De laatste die in de voetsporen van Nimrod loopt, is een Palestijn. De opvolger van Yasser Arafat, dus... Nee, hij zelf is te oud daarvoor. He? Ik acht hem er ook niet toe in staat, maar dat zegt natuurlijk niks. Maar in ieder geval een Palestijn. Dat is ook wat de schrift leert, maar daar hebben we het uiteindelijk vanzelf nog over. Ik zal proberen terug te gaan naar Genesis 11, was het, hè? Genesis 11. Laat de stichelen strijken en wel doorbranden. Moet het vuur kunnen doorstaan. Stichelen bakken heet het dan ook later, hè? Bakstenen noemen wij het dan ook, bakstenen. En dan staat er in het algemeen, de tichel was hun voor steen, dat staat er dus uitdrukkelijk, hè? De tichel was in de plaats van steen. Dan in de plaats van Christus eigenlijk. En alles wat in de plaats van Christus komt, wordt uitgebeeld door één tichel. Uiteindelijk geldt dat natuurlijk ook voor die figuur die antichrist genoemd wordt. Dat is ook baksteen, dat is ook mensenwerk, ook een tichel, komt in de plaats van de steen. Maar het zal niet lukken, want als de steen komt, komt hij in de plaats van al het andere. Hij zal de gehele aarde vullen, de echte steen. Koninkrijk ook van de steen. Dan staat er vervolgens nog, en het lijm was hun voor leem. Ik vind het een leuke vertaling, want als je een beetje taalgevoelig bent, weet je dat lijm en leem hetzelfde is. Toch? Die klinker. Als je een beetje Hebreeuws geleerd hebt trouwens, is het nog makkelijker. Hè? Die klinker stel je dan helemaal al niet meer mee. Hè? Lijm en leem is gewoon hetzelfde. De vertalers kwamen een beetje in de problemen. Maar lijm staat voor... men zegt asfalt. Dat zal wel. Ook een soort van mineraal. Tegenwoordig halen ze er olie uit de grond. Dat je er ook asfalt uit de grond haalt, dat zal u wel kunnen begrijpen. We gebruiken dus asfalt, naar men zegt. Maar het begrip heeft de betekenis van koken of gloeien. Het heeft met de werking van vuur te maken. Het wordt door vuur zacht gemaakt namelijk. En van de stenen staat dat immers ook al. Ze moesten wel doorbrand zijn, moesten ook door het vuur kunnen. En de bedoeling is, dat, of de gedachte is, dat dingen die het vuur kunnen doorstaan, zijn eeuwig. Die zijn onvergankelijk. Immers het verderf of de vergankelijkheid ontstaat doordat de dingen in het vuur ten onder gaan. Van de hele schepping staat dat hij zal verdwijnen in het vuur inderdaad. Maar die dingen die het vuur kunnen doorstaan worden dan ook geacht eeuwig te zijn. Hetzelfde wordt dan ook gezegd van het hout, hooi en stro wat ik er straks aanhaalde even gauw. In het voorbijgaan uit 1 Korinthe 3, daar staat dat die werken die gedaan zijn, die zullen door het vuur beproefd worden. En was het gemaakt van hout, hooi of stro, dan brandt het prima. Helemaal weg. Maar was het goud, zilver of kostelijke stenen, wel, dan kan het vuur doorstaan. En de gedachte hier is dus dat dit bouwwerk zou moeten zijn van stenen die wel doorbrand waren. Zo van, het kan het vuur doorstaan, het is eeuwig, het blijft altijd... En van het begrip lijm is dus asfalt. En het woord zelf, gamar, heeft de betekenis van koken, fermenteren, gloeien of hoe het maar heten mag. Maar de werking van vuur in elk geval. En het leuke is dat daarna staat, het was hun voor leem. Maar leem is ook hetzelfde woord, zelfs in de grondtekst, als lijm. Alleen lijm is Gamar in het Hebreeuws en Leem is Gomer in het Hebreeuws, met CH aan het begin, maar beide. Maar het is volstrekt hetzelfde. En in de vertaling komt het leuk tot uitdrukking, lijm en leem. Wij zouden zeggen, het asfalt gebruikten ze voor cement of zoiets. Hè? Is dat Nederlands, cement? Geloof het ook niet. Hè? Maar in ieder geval, dat spul werd ertussen gesmeerd. De gedachte was dat al die dingen door het vuur als het ware aan elkaar gebakken waren. En daarom zou de toren het vuur moeten kunnen doorstaan. Dat was de gedachte. Maar we maakten eerst de grondstoffen. Daar hebben we dus vorige keer ook al uitgebreid over gesproken. En dan in vers 4 staat wat er van gebouwd zou moeten worden. Namelijk, ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. Eerst worden de grondstoffen gemaakt en als de grondstoffen er zijn, dan moet er een stad van gebouwd worden en een toren, welks opperste in de hemel zij. Die uitdrukking, welks opperste in de hemel zij, heeft vele schriftverklaarders lang bezig gehouden en het is achteraf een beetje vermakelijk. Ik moet u zeggen, het heeft mij ook lang bezig gehouden, vroeger. Maar het is een beetje vermakelijk, want men veronderstelt dan soms dat deze lui, die leefde immers een jaar of pakweg 4000, zoiets, voor ons. Dus die moeten veel dommer geweest zijn, uiteraard. Dat berust op de hoogmoedige gedachte dat onze generatie de meest intelligent is die er ooit geweest is. En dat is bepaald geen intelligente gedachte, zodat de gedachte zelfs een tegendeel bewijst. Goed, ben u nog wakker? Goed. Oh, goed. Nou goed, maar men zegt die mensen waren zo dom, die dachten echt dat ze met een toren zo hoog konden opklimmen dat ze echt in de hemel zouden kunnen komen. Alsof die mensen bovendien dachten dat de toren, dat de hemel een kwestie was van plaats en tijd en ruimte zoals wij dat kennen. Ik kan u zo wel zeggen, dat dachten zij niet. Dat hebben zij ook nooit gedacht. De gedachte is simpel, veel simpeler. We komen hier namelijk voor het eerst in de Bijbel het begrip toren tegen. De vraag is gewoon, wat is dat voor een ding? En dan staat het er gewoon achter. Gaat vaak zo in de Bijbel. Bij de introductie van een nieuw begrip. Wat is dat voor een ding? Dan staat er gewoon achter. Dat is een ding waarvan het opperste in de hemel reikt. Waarbij we bovendien dienen te bedenken dat de hemel, zoals ik wel vaker zeg, toch minstens, nee, hoogstens, een meter boven de grond begint. Want daar vliegen de vogels wel eens. Ik haal ze tenminste wel eens uit mijn radiator. Maar goed, uit de grill. Goed, daar vliegen ze dus zo laag. En aangezien de vogels vliegen in de hemel, ze heten per slotverrekening vogelen des hemels, betekent het dus dat daar de hemel is. Dus een volstrekt Bijbelse gedachte dat meteen boven de grond de hemel begint. En een toren is dus gewoon een hoog bouwwerk. Dat is al. Want dat staat hier ook. Dat er meteen de typologische gedachte achter zit, dat die hoge toren eigenlijk een uitbeelding zou moeten zijn van hoe een mens de hemel bestormt, hemel ook in de zin van de derde, de allerhoogste hemel, ja, dat is waar, het is allemaal typologie. Waarom denk je dan men een toren zet bij een kerk? Als men geld genoeg heeft, overigens. Nee, wij mogen dan het meest intelligente generatie zijn die er ooit geweest is. We zijn zeker niet de rijkste, want zulke torens die men vroeger bouwde, juist, kan men tegenwoordig niet meer betalen, maar men zou ze graag hoog bouwen. Tegenwoordig worden de torens gezet op, waar worden ze gebouwd? Als je een grote toren ziet, wat is het dan? Er zit er een bank in, dus commercie, dus poen, hè? Toch? Dat zijn de hoogste bouwwerken, hoor. Tegenwoordig, ja. Hadden die grote wolkenkrabbers? Zeer zeker wel. Dus niet meer de kerk, maar daar gaat het niet om. Ze hebben allemaal dezelfde symboliek ten grondslag, namelijk men wil hogerop. Tegenwoordig doen we dat niet meer de torens te bouwen trouwens, maar we gaan naar de maan of zo. Nee, dat bedoelde ik niet overdrachtelijk. Ik bedoelde het letterlijk. We gaan naar de maan. Hè? Alleen het is weer wat lang geleden inmiddels dat we er voor het laatst geweest zijn. Hè? Maar ja, denk er maar eens over na. Maar dat is de gedachte die achter het bouwen van een toren steekt. Ik vind de toren een bijzonder imposant bouwwerk. En hoe mooie kerk het ook is, en hoe mooie toren, ik denk altijd, maar het is Babel. Ik kan me er nooit aan onttrekken. Het is Babel. Ik vind een toren mooi om te zien. Het is een knap stukje werk, overigens. Meestal ook mooi. Maar aan de andere kant ook enigszins luguber. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar ik heb die gedachte altijd meegehad. Ik kom niet graag dicht in de buurt van een toren. Ik ga er niet graag onder staan of zo. Het kost me moeite. Maar het is Babel. Ik denk het er ook altijd bij tegenwoordig. Het is Babel. Hoe dan ook. En eens gaat hij om. Dat is waar. Ja. Nou, hoe dan ook, er staat dus een toren. Dat is een ding waarvan het opperste in de hemel is. Niks anders dan dat. Inclusief alle symboliek daarvan. Want, dat is een vergeten zaak. Alle dingen in de wereld, alle zienlijke dingen, hebben een geestelijke waarheid achter zich. Altijd. En je moet daar doorheen leren kijken. Je moet leren om door de zienlijke dingen heen te zien naar wat er werkelijk aan de hand is. En wat het ding werkelijk is. En een toren is een uitbeelding van hoe de mens die die toren bouwt probeert tot de hemel op te klimmen. Het is niet voor niks dat torens het langst hebben overleefd in de vorm van een kerktoren. Ja, vroeger gebeurde het ook anders. Dan zetten ze een monoliet, zo'n ding heet zo'n ding, hè? Zo'n lange steen uit de bergen gehakt, hè? Die zetten ze recht overeind. In Egypte deden ze dat ook. Maar wat dacht u wat het anders uitbeelde dan precies dit? Namelijk hoe men de hemel zal bestormen, waarbij die obelisk, altijd opletten, waarbij de obelisk, want zo'n ding heb ik het over, de uitbeelding is van de koning zelf en van zijn rijk. Uit één stuk, onverdeeld, monoliet, één steen betekent dat. He? Einstein dus eigenlijk. He? Eén steen die de hemel bestormt. Ja. Ik denk wel, zou het nou toeval zijn dat die meneer Einstein geheten heeft, hè? Die ons de geheimen van de hemel zou ontsluieren. Hij heeft het niet gedaan, hij heeft het alleen maar geheimer gemaakt. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat het een geheim is. Maar de echte Einstein, de echte ene steen, daar gaan we weer, hè, is natuurlijk altijd nog steeds de ene echte Jood, namelijk Christus zelf. Ja, allemaal typologie. Is echt zo. Of het toeval is, ik weet het niet. Maar het is wel herkenbaar in elk geval. Nou, hoe dat ook zij, laten we een stad bouwen en een toren. Wie was de eerste die een stad bouwde in de Bijbel? Kain. Jawel, Kain was dat. Leuk is dat. Kain was de eerste die een stad bouwde. De verkeerde tak van de familie. De familie van de mensen had twee takken oorspronkelijk. Voor de zondvloed, hè? De ene was die van Seth, Enos, Kenan, enzovoort tot aan Noach. En de andere was die van Kain en dan Lamech, geloof ik, en zo verder. En dus die tak van de familie die steden begon te bouwen. De stad drukt ook deze gedachte uit van eenheid, waarbij de mensheid verzameld wordt binnen muren of binnen wallen of iets dergelijks. Want de stad is inderdaad niet alleen maar een plaats waar een boel huizen staan, maar een stad is pas een stad als er een muur of een gracht of een wal of iets dergelijks omheen is. Hè? Er moet een verdedigingswerk omheen zijn, waardoor men de mensen binnen kan houden. Ja, nee, ik sta aan Rusland te denken en zo. Waarom de Oost-Europa vroeger, hè? Waardoor men de mensen binnen kan houden. En waardoor men de mensen eventueel ook buiten kan houden. Nee, dan denk ik weer aan Leiden. Maar vraag maar. Hè? Maar dat is toch de gedachte. En daardoor zou men er ook over heersen. Maar de gedachte is dat men binnen de poort deel zou uitmaken van die stad, van die gemeenschap. En vergis u niet, van dat koninkrijk. Want een koninkrijk is van oudsher gewoon een stad. En wat tegenwoordig een burgemeester is, dat was vroeger een koning. We praten over stadskoningen, hè? Maar je hebt de koning van Sodom, de koning van Gomorra en hoe dat maar was in Genesis. Hè? De baas van de stad was inderdaad een koning en het volk woonde inderdaad in die stad. Maar het bouwen van steden is op zich al de uitdrukking van hoe men de mensheid zou verzamelen en onder zijn macht brengen. En zou zorgen dat men er ook niet uit zou kunnen, want de poort gaat 's nachts dicht. En dat soort zaken meer, hè. Daar gaat het om. En de stad die gebouwd wordt door de mens staat per definitie in de plaats van de stad die God zou bouwen. En hoe heette die ook alweer? Er is altijd maar één naam voor. Ja, Jeruzalem eigenlijk, hè? Jeruzalem. De stad. Daar eindigt de Bijbel ook ongeveer mee, hè, in het laatste visioen. De stad. De uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En daarmee uiteindelijk van de nieuwe schepping, die immers in zijn geheel in dat koninkrijk van Christus is samengebracht. En er staat uitdrukkelijk bij. Wordt uitdrukkelijk bij gesproken over de poorten. En er wordt ook gesproken over degenen die er binnen gegaan zijn en degenen die er buiten geworpen zijn enzovoorts. Want daar gaat het om. Om de eenheid van het koninkrijk. De eerste die zich daarmee bezighield was dus niet Nimrod, maar de eerste die zich daarmee bezighield was Kain. Maar het leuke is dat van Kain uit wij niet een rechtstreekse lijn trekken naar Nimrod, maar naar Israël. Want Kain is een type van Israël. Maar aangezien Israël een uitbeelding is van de volkeren der aarde, de wereld als zodanig, de mensheid, is de lijn weer kort. Via Israël komen we toch weer bij Babel terecht. Ja, ik kan het allemaal zo gauw niet uitleggen. Kijk, Kain vermoordde zijn broer. En het bloed van Abel, wat Kain vergoten heeft, zou geëist worden van de hand van, wie moest dat betalen, wie wordt er schuldig geacht? Israël, ja, Israël staat er. Van Israël, van dit geslacht, zal geëist worden het bloed van Abel, inderdaad. Waarmee gezegd is dus dat Kain een type is van Israël, dat inderdaad de broer, haar broer, of zijn broer, doodde. Namelijk, Abel is dan een type van de Heer Jezus uiteraard. Heel simpele waarheid. En dan staat er van Kain dat hij zou zwervende en dolende zijn over de aarde. Ik denk al dat hij als bijnaam had Ahasveros. Lees niet Bijbels, dat komt weer uit de Joodse legenden. De legende van de wandelende Jood, Ahasveros, ja, de zwervende, dat is Kain. Zwervend over de aarde. Niemand kan ontkennen dat dat na de dood van de Heer Jezus het lot geweest is van het Joodse volk. Zwervende over de aardbodem. En daarna staat er dat Kain een teken kreeg. En er staat ook achter wat het teken was. Dat is hetzelfde verhaal als hier in de Toren van Babel. Er staat namelijk achter wat het is. Iedereen suf, praktiseert zich suf om, te vra- om, om een antwoord te geven op de vraag wat is het? Wat was het... Wat was er eigenlijk aan de hand met die toren? En zo vraagt men, wat was er eigenlijk aan de hand met het teken van Kain? Nou, het staat er gewoon achter. Het teken is dat niemand hem zou kunnen doden. Al wie hem vond, staat er. Het teken was dat men, dat al wie hem vond, hem niet zou kunnen doden. Het was niet een teken waardoor men hem niet kon doden. Het teken was dat men hem niet kon doden. Hoezeer men het ook probeerde. Lees maar nou hoor, we staan er echt. Ga ik even koffie drinken zo lang? Dan... Nee, maar zoek die dan maar eens op. Dat is het teken. En dat is het teken van het Joodse volk. Wat is nou het meest kenbare van het Joodse volk? Wel dat men door de eeuwen geprobeerd heeft het uit te roeien en het is nooit gelukt. Dat is het meest herkenbare van het Joodse volk. Precies als Kain. En dan heb ik het er nog helemaal niet over, dat de namen van de afstammelingen van Kain achtereenvolgens een weergave zijn van de diverse generaties van Israël. De geschiedenis van Israël wordt er namelijk in uitgedrukt. Net zo goed als de geschiedenis van de mensheid in het algemeen wordt uitgedrukt in de namen van de afstammelingen van Adam, Seth, Enos enzovoort, Seth tot en met Henoch, die zeven namen. Zo wordt de geschiedenis van Israël uitgebeeld in de namen vanaf Kain, Lamech enzovoort. Maar niettemin, Kain was de uitvinder van de stad. De tegenstander dus, eigenlijk. En hier is het Nimrod, na de zondvloed, die het initiatief neemt om een stad te bouwen. En hij is ook de grote tegenstander, de rebel. Dat is immers de betekenis van zijn naam. Het is precies hetzelfde verhaal. En zo zie je dat de lijn van Israël en de lijn van de volkeren der aarde in feite gelijk opgaat. Maar goed, laat ons een stad bouwen. En vervolgens een toren, maar ze beelden beiden feitelijk hetzelfde uit. Het aardige is, maar dan ga ik meteen weer een volgende zijstraat in, dat de situatie van Israël in de vorm van gelijkenissen ook wordt uitgebeeld als een wijngaard met daarin een toren. Dat is in het Nieuwe Testament, hè? Een van de gelijkenissen. Israël is een wijngaard met een tuin erom, dat wil zeggen een omtuining, oftewel een heg. Of haag of een hek, want het is toch hetzelfde, een hek, een haag of een heg, is allemaal hetzelfde. Een hek eromheen en een toren daarin. Er staat, ik weet niet zo gauw welk schrift verdeelde, dat is zo'n huis, maar dat kunt u allemaal zelf vinden. Maar het is hetzelfde plaatje, namelijk de wijngaard, Israël, met een verdedigingswerk eromheen, opdat de dieren des velds er niet door zouden lopen enzovoort, dat is de gedachte. En een toren daarin, en die reikt uiteraard tot aan de hemel. Een echte toren, niet van bakstenen. maar van steen. Want de wijngaard is immers een beeld van Israël aan wie de beloften gedaan zijn, de belofte van Abraham. De wijn spreekt immers ook over nieuw leven enzovoorts, over wedergeboorte. En de toren drukt daarbij uit dat men daardoor door de belofte van Abraham, en dus uit de genade Gods, uit het eeuwige leven dus, inderdaad in de hemel zou komen. Maar het gaat fout met de wijngaard, want het hek wordt weggenomen en de toren wordt afgebroken. Zoek het maar uit. Ik haal minstens twee gelijkenissen door elkaar nu. Maar dat doet er niet toe. Dan heb je ook even wat te doen, hè? Om ze weer bij elkaar te brengen. Dat is de gedachte. De stad dus en een toren. Maar het is een beeld wat ook op Israël van toepassing gebracht wordt. Welks opperste in de hemel zij, dat is de gedachte achter de toren. Dus een verklaring erbij. En dan, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Wel, een naam maken, daarbij gaat het niet alleen om een naam, zodat men zou kunnen worden geroepen of opgebeld of zoiets. Maar een naam is eigenlijk de uitbeelding, ik bedoel uitbeelding zo letterlijk mogelijk, naar buiten toe, is het naar buiten toe gestalte geven van wat of wie iemand is. De uitbeelding dus van wie of wat iemand is. Een naam van iemand zou dus eventueel ook zijn biografie kunnen zijn, zijn levensbeschrijving, bijvoorbeeld. Het begrip naam in het Nederlands heeft die betekenis ook nog in de zin van reputatie. De naam in de zin van alles wat over iemand bekend is. Laat ons een naam maken. Belangrijke waarheid, omdat we aan de andere kant de naam kennen die boven alle naam is. En bovendien ook de naam waardoor wij moeten zalig worden, omdat er geen andere naam onder de hemel gegeven is. En dat is uiteraard de naam van Jehovah zelf, de naam van God. En eventueel de naam van Jezus. Het leuke is, dat zal ik u nou eens vertellen. Er staat van de Heer Jezus dat hij een naam heeft gekregen boven alle namen. Staat in Filippenzen 2. In Handelingen 4, meen ik, staat, er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we moeten zalig worden. Maar de naam staat erbij, dat is de naam Jezus. En is het probleem, wij kennen de naam boven alle naam, dat zou moeten zijn de naam van Jehovah. Maar als we in bijvoorbeeld Handelingen 4 dus lezen, dan is het de naam Jezus. Welke is nou de echte naam? En het antwoord is, het gaat niet om die naam, het gaat niet om die eigen naam, het gaat om wie hij is. Dat is naam. Hij heeft zichzelf een naam gemaakt en doet die naam ook eer aan. Hij is wat die naam zegt dat hij is en dat is niet te vatten in vier lettertjes. Jehovah immers. Het is veel meer dan dat. Het gaat om alles wat van hem gezegd wordt of kan of moet worden. En daar gaat het om. De hele Bijbel door wordt die naam steeds genoemd. En elke keer als over de naam des Heren gesproken wordt, dan staat er letterlijk de naam Jehovah. Jawel, maar het gaat niet alleen om die eigen naam, taaltechnisch gezien, maar het gaat om wie hij is. En hij is niet alleen Jehovah, hij is ook Jezus, hij is ook Christus. En hij is ook God. En onze zaligmaker, onze verlosser, onze koning, onze hoge priester enzovoorts. Het hoort er allemaal bij, het hoort allemaal onder dat begrip naam. En als hier Nimrod en de zijnen zeggen, laat ons een naam maken, gaat het erom dat ze zichzelf een reputatie willen maken. Dat wat zij zijn en kunnen, dat zou worden uitgebouwd en zou worden grootgemaakt. En letterlijk dat hun naam daaraan verbonden zou zijn. Dus een naam, iemands naam, is al wat hij is en al wat hij doet. Zodat, zwart-wit gesteld, tegenover elkaar staan de naam van Jehovah, de naam des Heren, al wat hij is en al wat hij doet, en de naam van de mens en wat hij doet zelf, wat hij zelf tot stand brengt. En als men begint te zeggen, laat ons een naam voor ons maken, dan staat daar meteen voorop de gedachte dat die naam van de mens zou moeten komen in de plaats van de naam van Jehovah. En de stad en dat koninkrijk wat gebouwd zal worden, komt in de plaats van Jehovah, de Heer Jezus Christus dus. En de toren die men zou bouwen, komt in de plaats van het werk van de Heer Jezus Christus, waardoor wij hemelsburgerschap ontvangen enzovoorts. Heel de gedachte achter Babel is die van in de plaats van. Al wat er gedaan wordt gesteld in plaats van het werk Gods. En het probleem is dan ook dat het werk wat men doet in Babel, en het streven van Babel in de loop der eeuwen, dat dat ons mensen inderdaad volstrekt aanspreekt, dat we het eigenlijk ook niet veroordelen kunnen, maar de fout van het verhaal zit er maar in dat het streven en het werk van Babel gesteld wordt heel uitdrukkelijk in de plaats van het werk Gods. En daar zit het probleem. De vereniging van de mensheid tot één geheel, waarbij de oorlog is uitgebannen, dat is Babel. Dat spreekt ons toch allemaal aan? Dat zou in ieder geval moeten. Maar het is de oprichting van een koninkrijk, van een wereldrijk, in plaats van het wereldrijk wat God zelf zou oprichten door zijn Adam. En dan spring ik dus meteen van de eerste naar de laatste Adam. Hè? Door zijn Adam, namelijk de Heer Jezus Christus. En er zijn enkele mensen in de Bijbel die uitspraken doen waaruit blijkt dat ze wisten wat er aan de hand was. Toen men aan Gideon vroeg of je koning over hen wilde zijn, over Israël, toen zei hij, nee, Jehovah is koning over ons. Wat natuurlijk ook een betrekkelijke waarheid is, want in de geschiedenis te zien zou je niet denken dat Jehovah zich nou zoveel gelegen liet liggen aan het volk. Hè? Ik bedoel, de Heer was er niet, had geen koning, had geen leger, had geen organisatie, niks. Ze woonden maar een beetje daar in het land. En af en toe kwam de vijand. Maar Gideon zei, nee, er kan maar één koning zijn, dat is Jehovah. En de gedachte erachter is, en als die het niet wil zijn, dan wil ik het zeker niet. Zo gaat dat. En vandaar dan ook dat als Israël aan de Heer om een koning vraagt in de dagen van Saul, dan is de Heer dus kennelijk toch wel enigszins gepikeerd. Hij was toch zelf al koning over hen? Dus ze moeten een koning hebben in plaats van hem. Nou, het punt is, er komt ook een koning in plaats van God zelf, maar die koning is de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En alle andere koningschap op aarde zou aan hem onderworpen moeten zijn. Het kan dus wel. Dat van Saul en David was aan de Heer onderworpen, uiteraard. Hè? Zou aan hem onderworpen moeten zijn, maar het zou zeker niet mogen zijn in plaats van hem. En dat is de situatie van Babel, het wordt in plaats van hem. En wat het betreft het koningshuis van David in de loop der geschiedenis, in vele gevallen was het koningshuis van David niet onderworpen aan Jehovah, maar het kwam in de plaats van Jehovah. Het diende andere goden enzovoorts. En het diende de Heere niet, deed wat kwaad was in de ogen des Heeren enzovoorts. En op het moment dat dat gebeurt, op het moment dat Israël ongelovig wordt als volk, dikwijls onder leiding van de koning, is Israël gelijk aan Babel, fundamenteel gelijk aan Babel. En wat gebeurt er dus? He? Ze worden weggevoerd naar Babel. Ja, dat is de situatie. Daar horen ze thuis. Er zijn meerdere profetieën die daarover spreken. Goed, nou, er stond dus, laat ons een stad bouwen, een toren langs opperst in de hemel zijn. Laat ons een naam voor ons maken, met de klemton op voor ons. Het zou een naam voor de Heer moeten zijn. Laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Ze zagen de bui hangen, ze woonden in een plaats van verdeeldheid, van tweeheid. En het gevolg daarvan is onvermijdelijk een verstrooiing, een uiterste veelheid. Als je één keer een twee hebt, dan kun je met die twee aan de gang, hè? Dan wordt het vanzelf een ontstellend grote menigte en een verdeling. En daar gaat het om. Men probeerde dat te voorkomen en wilde zich verzamelen rondom een stad en een toren. Maar men zou zich moeten verzamelen rondom de Heer en wel op de tijd en bij de gelegenheid die je daarvoor zelf gesteld had. Nou, en dan komt de Heer in vers 5. Toen kwam de Heer neder, staat er heel laconiek. Ik vraag me nog altijd af hoe dat precies gebeurde. Dat weet ik niet. Maar er staat, toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren, die de kinderen, de zonen, staat er eigenlijk der mensen, bouwden. En de Heer had er ook zijn mening over. En zeg maar meteen, hij had er zijn oordeel over, want dat oordeel kwam ook prompt. Het was niet naar de wil van de Heer. Hoewel de vereniging van de mensheid tot een vredige samenleving inderdaad in overeenstemming is met de wil van de Heer, is dit in strijd met de wil van de Heer, omdat die vereniging van de mensheid er alleen kan zijn en ook mag zijn als het gebeurt rondom die ene die in het midden van zijn volk, ik heb bijna gezegd in het midden van zijn schepping, in het midden der aarde, zou wonen. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. Ik probeer weer de draad op te nemen in Genesis 11... Daar waren wij aan het eind van vers 4, dan wel het begin van vers 5, maar het eind van vers 4 wil ik nog even aanhalen. Er staat, laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Dat verstrooien, dat is nogal een neutrale vertaling van wat er feitelijk staat in het Hebreeuws. In de eerste plaats komt dat omdat hier weliswaar hier slechts één Nederlands woord staat, terwijl in het Hebreeuws over twee verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt worden. In de Engelse vertaling kun je dat terugzien, want er staat niet gewoon verstrooid, gewoon Nederlands, maar in het Engels. In Engeland praten ze in het Engels en dat is daar traditie. En u weet, in Engeland krijgen die tradities er niet uit, hè? Maar goed, dat even tezijde. Maar dan vertalen ze met to scatter abroad. En to scatter wil zeggen verstrooien en abroad staat dan voor eigenlijk naar het buitenland. Daar komt het ongeveer op neer. Maar dat zou je gedacht zijn. Die volkeren, waar ze ook terechtkomen hier, komen natuurlijk in het buitenland. Want zodra ze er zijn, is dat het buitenland, hè? Dat is duidelijk, hè? To scatter abroad. Maar in het Hebreeuws staan hier ook inderdaad twee Hebreeuwse woorden, steeds vertaald hier en in vers 8 en in vers 9, vertaald met slechts één Nederlands woord. Maar het leuke is dat die Hebreeuwse woorden zijn eigenlijk gewoon Nederlands, hè? De eerste is poets. Poets, ja, gewoon poets. Heel goed. En dat betekent in stukken uiteenvallen. To scatter. Verbrijzelen is dat ongeveer in het Engels, to scatter. Houd de klap erop en dan spat het aan alle kanten. Het woord zegt dat, to scatter, hè? Poets is dat. Dat weet u misschien niet en u denkt er niet aan, maar poets. Dat Nederlands woord poets, wat we ook kennen in het werkwoord poetsen, betekent inderdaad verwijderen. Poetsen is gewoon verwijderen.
Ja, maar een poets is ook een taalstreep.
Wat zei je?
Een poets is ook een taalstreep.
Een poets, daar wordt er ook iemand verwijderd waarschijnlijk.
Nee, inderdaad.
Ja, het zou best kunnen. We hebben even een etymologische discussie hier vooraan op het moment. Met een Friese deskundige. Maar over talen hebben we het vorige keer al gehad. Maar poets, ook in het Nederlands, staat voor verwijdering. Poetsen is verwijderen. En de plaat poetsen wil ook zeggen dat men zich verwijdert. Men gaat er vandoor. Waarna de volgende vraag is, wat is de plaat? Anders kan je hem niet poetsen. Nou, dat is heel gemakkelijk. Een plaat is, voor zover ik weet, hetzelfde als pleiten. Pleiten, Amsterdams, pleiten. Bargoen, Jiddisch is het eigenlijk. Pleiten. En dat woord, Nederlandse woord pleiten, dat komt van het Hebreeuwse poreito. Vlot uitgesproken als pleiten. En dat betekent inderdaad vluchten. Iemand is pleiten, dan is hij hem gesmeerd. Dan is hij poten, maar dat is geloof ik weer een andere taal, hè? Ja. Dat is een andere taal. Ja, ik ken mijn talen, dan ziet hij me weer, hè?
Hij is pleiten, hij is goed.
Ja. De volle uitdrukking is trouwens, nou we het toch over hebben, de pleiterik maken. Ga daar maar eens aan staan. De pleiterik maken. Dat is vakjargon ook, maar dat zal ik u deze gelegenheid niet uitleggen, wat dat is. Maar het betekent in ieder geval dat men zich verwijdert. De plaat poetsen, die beide woorden, zo plaat als poetsen, heeft dus de betekenis van er vandoor gaan, verwijderen enzovoort. Nou, poets wordt hier gebruikt, vertaald met verstrooien, maar het betekent dus in stukken uiteenvallen en in het algemeen verwijderen. En het volgende woord wat er gebruikt wordt is parat. Dat is ook Nederlands. Ja, parat, nee, het is gewoon praat. Parat, praat, van praten. Dat heeft namelijk ook de betekenis van verspreiden, maar wij gebruiken het woord eigenlijk slechts in de betekenis van woorden verspreiden. Praten is namelijk helemaal niet een positieve uitdrukking. Als je zegt laat die maar praten, dan, als je dat zegt, dan zeg je dus feitelijk laat hem maar woorden ophoesten. Want hij heeft toch niks te zeggen. Hij spreekt niet, maar hij praat. Spreken is als men iets te zeggen heeft en dat ook doet. En praten is als men niets te zeggen heeft, maar doet alsof. Praten is dus het misbruik van woorden en zelfs van een veelheid van woorden. Nou, dat Hebreeuwse woord staat hier, parat. Ons Nederlandse woord komt er echt vandaan. Maar ik heb al eens vaker gewezen op het verband tussen de Nederlanders in het algemeen, de Friezen in het bijzonder, de Nederlanders in het algemeen en het volk Israël. Er is een heel voor de hand liggende verklaring voor waarom het Nederlands zoveel Nederlandse of zoveel Hebreeuwse woorden kent. Maar daar kom ik nog wel eens over te spreken, waarschijnlijk. Maar goed, praten of parat hè, is dus het verspreiden van woorden. En deze beide begrippen staan, hè, ze worden helaas maar in één Nederlands woord vertaald. Maar de eerste, poets, betekent van het uiteenvallen in stukken. En het tweede betekent niet zozeer dat het in stukken uiteenvalt, maar betekent meer speciaal dat ook het woord uiteenvalt. En daar gaat het om. Niet alleen zouden de volkeren verstrooid zijn, of de mensheid verstrooid worden, ver weg naar het buitenland, maar ook het woord zou verstrooid worden. Beide dingen gebeuren tegelijkertijd. Het zijn weliswaar twee dingen, maar het gebeurt door één en dezelfde gebeurtenis. De mensheid wordt verstrooid en daarmee wordt ook het woord verstrooid. En sindsdien wordt de taal praat. Ik hoop dat u voldoende Nederlands verstaat, hè? Dus als er staat, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden, gaat het er niet alleen om dat het volk verstrooid zou worden, maar dat ook de taal verstrooid zou worden daarmee. En de cultuur. Ik heb al eerder gezegd, vorige keer en vanavond, het gaat niet alleen over taal. Het gaat ook over cultuur in het algemeen. En dat wordt uitgedrukt in ieder geval door het begrip parat. Dezelfde uitdrukking, heb ik al gezegd, vinden we nog in vers 8 en 9. Daar hoef ik niet op in te gaan. Daarna vinden we ditzelfde woord, diezelfde dubbele uitdrukking dus, in de Bijbel, in het Hebreeuws. Vervolgens in Exodus 5. Ik heb u dat min of meer beloofd op te zullen zoeken. Exodus 5, waar Israël in slavernij is en bezig is met het bakken van tichelen, jawel. Exodus 5. Nou, het staat in vers 12. En daar wordt net de slavernij verzwaard. Dat wil zeggen, Israël moest al stenen bakken. En toen kwamen Mozes en Aaron vragen of de farao zijn volk alsjeblieft zou willen laten gaan. Toen zei de farao, nee, dat doe ik niet. Voortaan moeten ze nog net zoveel stenen bakken als hiervoor. Maar nou moeten ze ook nog zelfs zorgen voor het stro wat erin moet. Want dat krijgen ze niet meer. Ze zien maar dat ze eraan komen aan dat stro. De typologie van het verhaal is gewoon deze. Dat de mens van nature al in slavernij is. Net als Israël in Egypte. Dat vervolgens de slavernij verzwaard wordt, is een uitbeelding van de godsdienstige mens. Mozes en Aaron, godsdiensten. Opdracht van God enzovoorts. Die zegt, laat mijn volk gaan. De mens wordt ineens godsdienstig. Is bestemd voor de Heer enzovoorts. En dan wordt de slavernij, waarin men van nature al is, onder de wet en onder de zonde, die wordt daardoor alleen nog maar erger. En er wordt speciaal stro genoemd. En hout, hooi en stro wordt in het Nieuwe Testament, zoals ik al gezegd heb, in 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld, beschouwd als een type van de eigenwerken van speciaal de godsdienstige mens. De slavernij wordt dus nog erger. Maar dan staat er, vers 12, toen verstrooide zich het volk in het ganse land van Egypte, dat het stoppelen verzamelde voor stro. Stro kregen ze niet, toen hebben ze maar de stoppelen van het land gehaald nog. Hè? En dat werd dan gebruikt voor het bakken van tichelenstenen. Maar er staat dat het volk verstrooid werd, maar er staat dezelfde dubbele uitdrukking, zodat ook hier de gedachte achter zich zit, dat er verstrooiing is, niet alleen van het volk zelf, maar ook van hun spreken, hun cultuur en dat soort dingen meer. En dat blijkt ook wel, want waar de mens godsdienstig wordt en zichzelf onder een wet stelt, dan wordt de spraakverwarring inderdaad steeds groter. Als voorbeeld mogen dienen de kerkgeschiedenis. Scheuring op scheuring op scheuring. Mensen zeggen hetzelfde, gebruiken dezelfde zinnen, dezelfde woorden, spreken ze net zo uit, maar bedoelen iets totaal anders. Nooit gemerkt? Als een christen begint te praten over bevrijding, moet je oppassen. Dan weet je nooit waar hij het over heeft. En als iemand, nee, dat is echt waar, dan weet je niet waar hij het over heeft. Verlossing? En wat dacht u van het evangelie? Ik kan me geen namen noemen deze keer, maar, hè. Maar als men begint te praten over het evangelie zus en het evangelie zo, dan weet je nooit waar hij het over heeft. Over welk evangelie namelijk? Hij gebruikt wel dezelfde terminologie, maar hij verstaat er wat anders onder. Mensen praten over wedergeboorte zonder dat ze een flauw idee hebben van wat wedergeboorte is. Men weet het niet. Dezelfde uitdrukkingen worden gebruikt, maar het gaat om heel wat anders. Ik herinner me nog, ik heb net een gesprek gehad toen ik hier naartoe ging, maar ik herinner me nog dat ik met iemand sprak, die had het maar over de Heilige Geest die in haar woonde, terwijl achteraf bleek dat zij spiritiste was. En dus praten over heel andere Heilige Geest dan de Heilige Geest die ik ken uit de schrift. Enzovoorts. Nou, dat soort dingen gebeuren. Men praat over dezelfde dingen, maar bedoelt wat anders. Als een hindoe het heeft over wedergeboorte, dan heeft hij het over reïncarnatie, weer vlees worden. Als ik het heb over wedergeboorte, heb ik het over geest worden, niet vlees worden. Zelfs het tegenovergestelde, dus in zekere zin. Enzovoorts. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Het volk verstrooit zich, maar de verwarring in het volk zelf wordt ook steeds groter. En de taal raakt verward, men begrijpt elkaar dus niet meer. Dat is de gedachte. Gebeurt niet alleen onder de volkeren, maar gebeurt ook in de godsdienstige wereld en ook onder Israël, tot vandaag nog. Nou goed, de laatste keer dat die uitdrukking voorkomt, de derde keer dus eigenlijk ook dan, na Genesis, is in Zacharia 1. En dan wordt het ook toegepast op Israël. Zacharia 1, vers 17. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid, verstrooid, in de dubbele betekenis van het woord, zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. De tekst zelf is niet al te duidelijk, maar in de context wel. De gedachte is dat Israël weliswaar verstrooid zou zijn, maar dat die verstrooiing ongedaan gemaakt zou worden, Israël zou verzameld worden. En dat is eigenlijk vanwege het goede, want de Heer zal Sion nog troosten, namelijk Jeruzalem, dat is Sion, verkiezen. En dat is de aankondiging van zijn koninkrijk uiteraard. Waarbij Israël wordt terugverzameld, of zal terugverzameld worden uit die verstrooiing. Maar die verstrooiing ontstaat in alle gevallen door ongeloof en door eigen werken te stellen in de plaats van Gods werk. Dat is alles. Verwarring is er omdat men de Heer niet dient, omdat men God niet kent, omdat men zijn woord, let op het enkelvoud, dat men zijn woord niet kent. En als men het woord van God afwijst, is men overgeleverd aan de woorden, zeg maar gewoon de verwarde woorden en dus ook de leugens van de mens. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus wij als mensen één willen worden, moeten worden, dan kan dat alleen wanneer ze dezelfde Heer zoeken en aan diezelfde Heer onderwerpen. Daar komt eenheid tot stand. Als wij geloven in de Heer Jezus Christus, daar ernst mee maken, dan zijn wij één. Nou ja, ondanks alles, oké. Maar dan zijn wij één. Dat maken wij niet zelf, dat brengen wij niet zelf tot stand, maar dat heeft de Heer gedaan. We dienen slechts die eenheid te erkennen en vervolgens te bewaren. Efeze 4, hè? We bewaren dat. Maar we maken hem niet. En waar wij proberen zelf eenheid te maken, ook in godsdienstig opzicht, in kerkelijk opzicht wellicht, daar stellen we ons in de plaats van het werk Gods. En dan worden we niet Jeruzalem, maar Babel. Moet oppassen, er staat hier een toren. Ik hoop niet dat die omvalt. Hè? Maar zo zit dat, hè? Goed, nou, dan ga ik terug naar Genesis 11. Toen kwam de Heere neder. Vers 5. Waarom hij neder kwam, dat weet ik niet. Want je zou zeggen, hij kan het van bovenaf toch ook wel zien. Dat is ook zo. Je moet soms domme vragen stellen om een goed antwoord te kunnen krijgen. Dat is echt waar. Het goede antwoord is namelijk dat nederdalen van de Heer de directe verwijzing is naar de wederkomst van Christus. Daar heb ik een heel eenvoudige oplossing voor. Er staat toen daar de Heer neder en nederdalen is Yarad in het Hebreeuws. En dat is hetzelfde als de naam van Jered. En Jered is de zesde van Adam. Bent u zo snel vanavond? Ja. Dat hoef je allemaal niet te onthouden. Maar nederdalen is Yarad, dat is hetzelfde als Jered. En Jered is de zesde van Adam en daarom een beeld van de zesde bedeling waarin de Heer nederdaalt. Hij zal nederdalen, betekent het ook feitelijk. Jered, Yarad. Dus dat nederdalen van de Heer is een uitbeelding van zijn komst In de toekomst, zijn wederkomst namelijk. Zijn komst waarbij hij zijn koninkrijk zal oprichten. En Israël uit de verstrooiing, en ook de volkeren trouwens, uit de verstrooiing zal verzamelen. In en eventueel rondom Jeruzalem. Dat is de gedachte. En anders is het volstrekt onbelangrijk wat is. Toen daalde de Heer neder. Hoezo, hoe dan, waarom enzovoorts. He? Nou, dus dat staat er omdat het de uitbeelding is van wat in de toekomst zal gebeuren. Als namelijk in de toekomst opnieuw dit streven van de mens een dergelijk hoogtepunt bereikt heeft. In de herbouw van Babel. En in de verzameling van de volken rondom Babel. En dat proces is al lang weer bezig. Je kunt rustig zeggen dat Babel herbouwd is. Nou ja, wanneer is dat voltooid? Ik bedoel, je kunt er bouwen blijven natuurlijk. Hè? Maar het is er weer, officieel. Het is officieel herbouwd. En daar gaat het maar om. En wij weten het nog niet, maar meneer Hussein weet het heel goed. De bedoeling is inderdaad dat rondom Babel een wereldrijk gesticht wordt. De belangrijkste macht op aarde, waarom ook niet? Als je de grootste schatten van de aarde in huis hebt. Het ziet er niet uit, maar goed, maar het is olie. Hè? Als je dat in huis hebt, dan, ja, dan kun je de hele wereld aan je onderwerpen als je het handig aanpakt. Het is niet voor niks dat die man vertelt aan de ene kant een afstammeling te zijn van Nebukadnezar, aan de andere kant familie te zijn, een oud-oom geloof ik, van Alexander de Grote, weet je veel. Wat, hè? Maar of dat letterlijk is, dat waag ik te betwijfelen, maar dat hij dat in overdrachtelijke zin is, de erfgenaam namelijk, dat is een duidelijke zaak. Om Napoleon nog even voor de gelegenheid uit het rijtje weg te laten. He? Maar zo zit het wel. Een herstel van Babel, het laatste rijk van Babel. En bij die gelegenheid zal de Heer nederkomen, enzovoorts. En hij zegt, ziet, ze zijn enerlei volk. En hebben enerlei spraak. De uitbeelding van een wereldrijk feitelijk. En dan staat er een uitdrukking, die is ook omstreden. En dit is het dat zij beginnen te maken. Wie weet wat het betekent, mag het zeggen. Goed, dan moet ik het zelf maar doen. Ja, dit is wat zij beginnen te maken. Het probleem zit in het woord beginnen. Daar kun je gewoon ruiken hè, als je zo'n zin leest. Hè. Er zit ergens iets, een vertaalprobleem, iets waar men niet uitgekomen is. En dan, dat moet dan het begrip beginnen zijn. Hè. Maken, dat is geen probleem. Dat is gewoon het woord voor doen. Kun je overal bij gebruiken, net als de Engelsen dat doen. Het Hebreeuws doet dat dikwijls ook. Het woord maken wordt dan te pas en wat mij betreft de onpas gebruikt. Maar het gaat niet om beginnen. Ik zal u dat snel vertellen. Dat, wat hier vertaald is met beginnen, dat is galal. Niet halal, maar galal. Het lijkt dus op prijzen, loven, heiligen, eren, halal, van halleluja en het halal en zo. Maar het is niet halal met een vijf aan het begin, een he, maar met een geet aan het begin. Galal. En als je het aan een Jood vraagt, zal hij meteen zeggen wat het betekent. Die zal zeggen, dat is ontwijden, ontheiligen. En dat betekent het ook, ontheiligen, ontwijden, breken, kapot maken dus. Hè? En eventueel verwonden, dat is gewoon de normale vertaling van het woord. Maar de vertalers hebben wellicht niet begrepen wat er dan staat. En hebben dus iets anders gezocht. In de Bijbel zelf, ik heb het voor u nagezocht, in de Bijbel zelf wordt het woord zo goed als uitsluitend vertaald met ontheiligen. Sabbat ontheiligen en zo, is altijd dit woord. En men vertaalt het hier met beginnen, ik weet niet waarom, want het is absoluut niet de betekenis. Waarschijnlijk komt men eraan via het begrip boren of verwonden of breken, dat is een begin van een bepaalde actie of zo, is misschien dat men het daaraan ontleend heeft, maar voor de rest zou ik het ook niet weten, ik heb het uiteraard aan die heren ook niet na kunnen vragen. Maar dit is de betekenis. Wat er dus eigenlijk staat is. En deze, dat is dit hè. Dit is wat ze beginnen te doen. En deze maken zij, want het aza doen, zet ik maar even voor. Het heeft gewoon te maken met de volgorde van de Nederlandse woorden. En deze maken zij onheilig. Dat is wat er staat. Deze maken zij onheilig. Of in gewoon Nederlands. En deze ontheiligen zij. Waarna de enige vraag is, maar wat ontheiligen zij dan? Dat staat er. Ziet, ze zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak en deze maken zij onheilig. Zij maken namelijk de spraak, de taal, onheilig. Of om een synoniem te gebruiken van het Hebreeuwse woord, zij breken deze taal, zij verwonden deze taal, zij maken deze taal tot gela, namelijk schuim. Dat is een verwant woord van dezelfde wortel. Oftewel, zij boren in de taal. Hoe je dat doet, weet ik niet. Maar in alle gevallen betekent het dus dat de taal misbruikt wordt, ontkracht wordt en leeg gemaakt wordt. Dat is het verhaal. Boren, verwonden, breken, ontheiligen, tot schuim maken. Dat betekent gewoon ontheiligen, namelijk het doet niet meer aan zijn functie. De taal wordt leeg. Terwijl de bedoeling is dat de taal juist vol is, kracht naar buiten brengt enzovoorts. Want denk je maar aan het woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. God spreekt en het is er. Of in het begin was het woord enzovoorts. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat is Johannes 1. Het betekent dat er in de taal, in het woord, grote kracht is. Maar daar waar men een eenheid zoekt, en een koninkrijk zoekt te bouwen buiten God om, daar wordt die ene taal, wat een groot voordeel zou kunnen zijn voor de mensheid, daar wordt die ene taal hol gemaakt, leeg gemaakt. Dat betekent in het algemeen dat men met elkaar praat, met elkaar sowieso niet begrijpt, omdat men niet werkelijk communiceert, de taal wordt ontkracht. En dat is eigenlijk zo, maar dat is het moeilijkste van het hele verhaal om uit te leggen, dat is eigenlijk zo omdat de taal in het algemeen, de Hebreeuwse in het bijzonder, maar de taal in het algemeen geheimen in zich bergt. Ja, geheim is wat overdreven gezegd. Maar de verwantschap tussen de woorden, wat ik probeer het in gewoon Nederlands te zeggen, de verwantschap tussen de woorden is een band tussen die woorden, waardoor woorden met elkaar verbonden worden en samen bepaalde begrippen en waarheden naar voren brengen. Daar waar men die banden niet erkent, ik bedoel niet etymologie hoor, ik bedoel gewoon verwantschappen, synoniemen en dat soort zaken. Daar waar men die banden verbreekt, daar verliest men de eenheid van een taal en dus ook de eenheid van de openbaring. En ook de eenheid van wat God gesproken heeft. Daar gaat het natuurlijk om. Men maakt de begrippen los van elkaar. En ik heb het al vaker gezegd, zeg het hier weer. Als je woorden van elkaar losmaakt, dan betekenen ze niks meer. Helemaal, absoluut niks. Ik blijf volhouden dat een woord in een woordenlijst absoluut geen enkele betekenis heeft. De betekenis heeft het pas als het staat in een zin, in een context, in verband met andere woorden enzovoorts. En vooral door het gebruik van synoniemen, andere woorden met dezelfde betekenis, krijgen woorden hun betekenis. De Bijbel zit zo in elkaar. Wat ik van taal weet, heb ik niet uit een taalboekje. Ik heb het allemaal echt, dat meen ik serieus, heb ik allemaal echt alleen uit de Bijbel. Door het lezen van de Bijbel, het vergelijken van schriftplaatsen, het zien hoe begrippen met elkaar verband houden. Ik heb het over Nederlands hoor, niet eens over Hebreeuws, over Nederlands. Hè? Hoe begrippen bij elkaar horen en in elkaar passen. Hoe verschillende begrippen uit het Nederlandse taal toch in de Bijbel dezelfde betekenis krijgen. Door hun toepassing enzovoorts. Want dat is het leven van de taal en van het woord. En ik ben van mening dat in onze dagen, ook los van dit schriftgedeelte, dat in onze dagen de taal, ook onze Nederlandse taal, volstrekt ontkracht wordt door een overtollig gebruik van de taal en van het woord. Mensen moeten er nu vol praten, hebben niks te zeggen, maar doen het wel. Of sterker nog, mensen moeten nu vol praten, maar hebben niks te zeggen. Ze hebben integendeel wat te verbergen. En gebruiken daar het woord voor. Terwijl het woord per definitie is om dingen te openbaren, enzovoorts. Kortom, als wij zo uit de wereld, zoals we zijn, zoals we in de maatschappij staan, hier bij elkaar komen en we beginnen met elkaar te praten, nou ook de godsdienstige dingen even buiten beschouwing, dan komen we zomaar bij elkaar, stel dat we hier toevallig verzameld zijn omdat de weg afgesloten was en zo, weet je veel, de sneeuw en dan worden we hier tijdelijk ondergebracht, dan worden we geacht een eenheid te worden. Dan kan ik je zo vertellen, mogen we niet praten over godsdienst en niet over politiek. Er waren nog een paar dingen waar je niet over moet praten, zeker niet in een gemeentegezelschap. Nou goed, bedoel, dan praten we wel, maar overal omheen. Dat is praten, dat is niet spreken, dat is praten. Dan moeten we de dingen vermijden, enzovoorts. En dat is nou juist waar de taal en waar het woord niet voor is. Het woord is juist opdat we elkaar zouden kennen om te communiceren, om tot eenheid, tot gemeenschap te komen. In de praktijk wordt de taal dikwijls gebruikt voor precies het tegendeel, enzovoorts.
Nou, je praat om geen ruzie te krijgen.
Je praat om geen ruzie te krijgen. Ja, om zelf het onderwerp te kunnen bepalen voordat een ander het doet. En dat soort zaken meer. Nou goed, u zijn die mensen. Broeder IJzerma zal u dat graag uitleggen na verloop van het. Nou ja, maar zo ongeveer zit dat. En waar volkeren tot elkaar komen, kan dat alleen als men de problemen die er zijn omzeilt. En met zorgvuldige woordkeus en zorgvuldige praat, demagogie, weet je wel. Wie had die grote mond ook alweer? Dat was die Duitser, hoe heette die ook? Wel goed. Ik ben zijn naam altijd kwijt, hè. Maar die jongens met die grote mond, die stichten een rijk. Ze praten een boel, maar ontkrachten de taal enzovoorts. Nou goed, dat is waar het om gaat. De taal wordt inhoudsloos. Daarbij moet u bedenken dat de fundamentele Bijbelse waarheid is dat als het woord, in het algemeen, de taal dus, als spraak, het woord, als het iets openbaart, dan is het God en zijn werk. In het begin was het woord en het woord was bij God. Het woord is God. Was God en is God enzovoorts. Als door het woord iets naar voren komt, dan is het altijd de Heere Jezus Christus. Namelijk God en het werk Gods. Kijk, dat neemt dagen om dat te demonstreren. Daarom kan het zo niet doen. Hè? Maar het is wel zo. Talen, welke het ook zijn, ze zijn slechts te verklaren. Ze werkelijk te begrijpen wanneer men ziet dat ze in oorsprong de openbaring zijn van de Godheid. Dat daarna die woorden uit een oorspronkelijke goddelijke verband gehaald worden en voor menselijk doel aan elkaar gekoppeld worden om leugens te verkondigen vervolgens, want daar komt het dan op neer. Ja, dat is een bekend gegeven. Maar daar gaat het hier over. Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Sommigen van u denken, dat weet ik zeker, sommigen van u denken dat het Hebreeuws een goddelijke taal is en dat je via de Hebreeuwse woorden inderdaad goddelijke waarheid toegeschoven krijgt. Dat is ook min of meer zo. Maar dat is in het Nederlands ook zo. Dat is echt waar. Als je er diep op ingaat, hoe die begrippen samenhangen. En die samenhang is alleen te verklaren vanuit goddelijke openbaring. Dat is echt waar. En ja, ik kom er nooit aan toe omdat het zoveel voorbereiding vergt. Maar ik heb altijd zo in mijn gedachten, in mijn achterhoofd. Ik zeg het ook wel eens, hè. En nu weer dus, hè. Ik heb altijd nog in mijn gedachten. Als iemand nog eens een keer begint te vertellen dat Hebreeuws een goddelijke taal is, dan hou ik een Bijbelstudiedag over het Chinees. Ik meen het. Nee, ik meen het serieus. De taal die met onze cultuur niks te maken heeft, maar die echt slechts begrepen kan worden, de oorsprongen van zeker weten, je zeker, die slechts begrepen, ik heb het over geschreven talen, zoals het overgeleverd is van de oudheid, die slechts begrepen kan worden vanuit de goddelijke openbaring, dat is echt waar hoor. Ja, het is niet voor niks dat een begrip als, ik noem maar wat, hè, dat een begrip als een verleider in één Chinees karakter wordt uitgebeeld door de samenvoeging van bepaalde grondkarakters tot één geheel, waarbij de een een boom is en de ander een slang. In elkaar. Die twee karakters staan. Er was er geloof ik nog één bij, maar die is me ontschoten. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, hè. Maar zoiets, hè. Ik noem maar eens wat, hè. Dat kunnen we eens wel een dagje aan wijden aan zulke dingen. Die dingen zijn alleen te begrijpen vanuit het woord van God, daar komt het woord vandaan. Het woord was er eerder dan wij. He? Wij zouden ons moeten onderwerpen aan het woord in plaats van dat wij het woord en de taal aan ons onderwerpen. En het probleem is dat we dat laatste doen. We onderwerpen de taal aan ons en we schromen niet om de zoveel jaren een nieuwe Bijbelvertaling het licht te doen zien. Want we hebben de taal veranderd intussen, dus dan moeten we de Bijbel weer aan aanpassen. Wat een dwaasheid. God heeft gesproken, men zou zich aan dat woord moeten onderwerpen. Daar gaat het om. Het gaat om principiële dingen. Namelijk, wat vaststaat is het woord, wat veranderlijk is zijn wij.
Dat moeten we niet vertalen.
Nee, vind ik ook. Dat vind ik ook. Ik vind één Nederlandse vertaling voldoende. Je leert de gebreken van, dat is voldoende. Er zijn gebreken, dat zijn meestal geen vertaalproblemen trouwens hoor, die van de Statenvertaling. De problemen zijn dat onze taal veranderd is, maar dat is onze schuld. Dus we keren ertoe terug. En het andere probleem is dat de manuscripten waaruit de Statenvertaling gemaakt is, dat die hier en daar niet al te correct waren. En die incorrectheid komt mee in de vertaling, dus die moet je rechtzetten. Maar verder is het geen probleem hoor. Ik praat net zo makkelijk in de Statenvertaling als die mensen van 350 jaar geleden. Lezen en begrijpen, geen probleem. Moet je gewoon doen. Kun je leren. Het woord staat vast, het is gewoon een fundamentele zaak. Het woord staat vast en daarmee uit. De mens is onderworpen aan het woord, hij zou het woord gemaakt en zou zich aan het woord moeten onderwerpen. Maar wat hier gebeurt in de dagen van Babel is dat het woord gebruikt wordt voor een ander doel dan waarvoor het gegeven werd. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke inhoud eruit gehaald werd, met de lege woorden. En dat is het verhaal. En de Heer zegt, nou als het dan ontheiligd is, leeggemaakt is, verbroken is, dat is in het Hebreeuws hetzelfde begrip dus, hè? Als het dan leeggemaakt is, ontheiligd is, dan zal ik het eens breken. Maar dan doe ik het ook goed. En dat is wat er gebeurd is. En dat is dus de clou van het verhaal hier in Genesis 11 vers 6. Dit is het dat zij beginnen te maken, moet zijn, en deze maken zij onrein, onheilig, leeg. Of gebroken. Ze breken het. En dat begrip maken erbij is alleen maar de versterking van het werkwoord. De Engelsen doen dat ook, hè? Nederlanders ook, hè? Maar alleen als we naar kleine kinderen praten. Doe eens eten, doe eens handjes wassen, doe eens. Er was nog iets wat erop rijmt, maar dat ben ik vergeten. Maar doe eens dit en doe eens dat, hè? Er komt altijd dat to do. De Engelsen doen dat ook. To do komt er wel. I do dit en dat, hè? Dan wordt het werkwoord versterkt. Nou, zo staat het hier ook. He? En dat is dat werkwoord maken. Maar dat is wat er staat. En deze maken zij onrein. Of onheilig. Of gewoon. En zij ontheiligen hem. Ze ontheiligen de taal. Ze breken de taal. Ze halen de inhoud eruit. Ze boren hem uit. Want dat is ook een van de vertalingen dan. Kortom, ze maken de taal inhoudsloos. Het verliest zijn originele, oorspronkelijke inhoud en functie. En dat is wat er gebeurd is. En dan zegt de Heer dus, dat zal ik eens afsnijden. Komt, laat ons nederdalen. En dan staat er in vers 8, alzo verstrooide hen de heren vandaar over de ganse aarde. Niet alleen hen, maar ook hun taal. En die werd zodanig verstrooid, dat er ook inderdaad de verschillende talen, of verschillende talen uit zijn voortgekomen. Maar het is de bekrachtiging van wat eerder al gebeurde. Als de taal dan toch leeg is, wel, verdeel hem dan ook in stukken. En zo wordt de mensheid vergruizeld, maar de taal ook. En we zitten dus vervolgens allemaal met hetzelfde probleem. Of het nou Nederlands is, of Hebreeuws, of Grieks, of Chinees van mijn part, waarin we de Bijbel bestuderen, dat maakt heus niet uit. Ik blijf erbij, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we schrift met schrift vergelijkend zouden komen tot de eenheid van het woord, enkelvoud, het woord van God. En het probleem is, ik heb het al vaker gezegd, het probleem is dat de bestudering van de Bijbel in hoge mate is de bestudering van de taal, de Nederlandse taal zoals we die uit de Statenvertaling dan kennen, om die weer tot één te maken, om te zien hoe begrippen in elkaar passen. Dingen die volgens het woordenboek verschillend zijn, hoe die toch in de Bijbel niet alleen samenhangen, maar zelfs dezelfde waarheid uitdrukken. Daar zijn we mee bezig. We krijgen dan een hele andere betekenis vaak ook van woorden. Een verschil dus in betekenis tussen de algemeen Nederlands in de omgangstaal en de geschreven taal van de Bijbel. Maar de geschreven taal van de Bijbel is niet Nederlands, maar het is taal van de Bijbel. Afgezien er nog van dat ik op school geleerd heb, een keurige gereformeerde school, dat de Nederlandse taal ontstaan was door de Statenvertaling. En dat de Duitse taal als taal ontstaan was uit de Luthervertaling. Waarna de volgende vraag is, sinds wanneer is het dan andersom? Dat wij de Bijbel onderwerpen aan onze Nederlandse taal in plaats van dat we onze Nederlandse taal onderwerpen aan de Bijbel? Wel, sinds we het woord van God niet meer in ere houden. En sinds die tijd zakt de taal uit elkaar. Vroeger werden talen verenigd. Ja, al die Nederlandse dialecten waar we het vorige keer over gehad hebben, van die Fries die Bolzende sprak en, nou ja, goed. He, dat verhaal, hè. Al die Nederlandse dialecten die er altijd waren, werden samengevat op een of andere wijze in wat later heette Algemeen Beschaafd Haarlems. Abusievelijk uitgelegd als Nederlands. Maar niettemin, het werd samengevat, werd tot officiële Nederlandse taal. Waarom? Omdat men belangstelling had voor het woord van God en zich daar onderwierp. Dan zie je het gebeuren. Zodra men tot geloof komt en zich aan de Bijbel onderwerpt, ontstaat er een taal. Eén taal. Een verbinding van talen die eerst verschillend waren. Dat is historisch. Dat is niet bewust gebeurd, maar het is wel gebeurd. En andersom gebeurde dus ook, waar men het woord van God loslaat, hè, krijg je de verloedering van de taal, ook van de Nederlandse taal en allerlei verschillende spellingen en weet je veel wat. En dus even zoveel vertalingen van de Bijbel, wat er nauwelijks meer vertalingen zijn. Dat is wat er gebeurt. Als men God loslaat, laat men het woord los. Als men die ene God loslaat, is men de ene taal kwijt. En andersom zal het zo zijn, en velen kunnen dat bevestigen, dat zelfs waar wij verschillende talen spreken, maar komen tot dezelfde God, dan verstaan we elkaar. Let maar op. Nou, dus dat is waar het over gaat. De Heer zegt dan ook, zij beginnen die taal te ontledigen, te ontheiligen, te verbreken, uit te hollen. Wel, zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Ze hadden namelijk plannen. Dat bedenken hier, dat Hebreeuwse woord heeft altijd een negatieve betekenis. Bijna altijd. Iets bedenken is in de Bijbel namelijk negatief. Het denken moet je aan God overlaten. Dat is nou eenmaal zo. Bedenken, begrip bedenken is per definitie een negatief begrip. Omdat originele gedachten slechts bij God vandaan komen en behoren te komen. En waar de mens bedenkt, is hij aan het samenspannen tegen God. Dat is het principe. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar dat is wel het principe. En dus zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. God maakt er een eind aan dan en zegt, kom aan, laat ons nedervaren. Let op nog een keer dat nedervaren, een verwijzing naar zijn komst, wat wij dan zijn wederkomst noemen in de toekomst. Laat ons nedervaren, laat ons hun spraak al daar verwarren. Ze worden verstrooid dus. Laat ons hun spraak verwarren. Eigenlijk staat er, dat is aardig hoor, eigenlijk staat er niet verwarren, dat is niet eens een goede vertaling. Het letterlijke woord betekent overvloeien. Overlopen. Ja, dat is een hele goeie. Overlopen. Dat wil zeggen, dan wordt er te veel gepraat. Laat ze maar praten. In de veelheid van woorden verliezen de woorden hun betekenis. Overvloeien. Overvloeien is dat alles door elkaar loopt. Het is, als je het mij vraagt, hetzelfde als het begrip doorvloeien in Hebreeën 2 vers 1. Ik kan het alleen maar vlug zeggen, maar u krijgt 14 dagen de tijd om het uit te zoeken. Hè? In Hebreeën 1 staat, in vers 1 en wat er verder volgt, God heeft eertijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken, door de profeten. Maar hij heeft in deze laatste dagen, er komen nog meer laatste dagen, maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Enkelvoud, 1, het woord. En daarna staat er in Hebreeën 2 vers 1, daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, van ons moet je doorstrepen, dat staat er helemaal niet, hè? Is dat schuin gedrukt, dan mag je doorstrepen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, van wie gehoord? Van die Zoon uiteraard, hè? Dat ene woord Gods, hij die het woord Gods is. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd zouden
doorvloeien.
Overvloeien. Precies. Want dat is wat er gebeurt. Als je niet houdt aan het woord, enkelvoud van God, dat ene woord zal ik maar zeggen, dan ontstaat er vanzelf een spraakverwarring. En de grote spraakverwarring waar ik altijd mee geconfronteerd word, is dat mensen Bijbelse woorden gebruiken en er een eigen betekenis aan geven, of een betekenis halen uit een woordenboek, en een ander haalt het weer uit nog een ander woordenboek, en een ander haalt het weer van iemand die helemaal geen woordenboeken gebruikt, maar het zelf heeft uitgedacht. En zo werkt het allemaal. En zo heb je de spraakverwarring. Met de Bijbel gebeurt dat, bedoel ik hoor. Nou, dat is doorvloeien. En ontstaat zelfs, komt voor, zelfs door de bestudering van de Bijbel ontstaat dan verwarring, Babel, in plaats van eenheid. Er gebeurt precies het tegenovergestelde. En dat komt omdat de woorden ontdaan worden van hun oorspronkelijke betekenis, die nou eenmaal niet in de woordenboeken gevonden wordt, maar die gevonden wordt in de Bijbel, in het gebruik van de Bijbel zelf. Ik zeg altijd maar zo, er is maar één manier om een taal te leren, ook de taal van de Bijbel, dat is gewoon om te gebruiken. Aan te horen, luisteren, begrijpend lezen enzovoorts. Vergelijken en nog eens vergelijken. En als je dat maar vaak doet, als je dat systematisch doet, uit gewoonte doet, ontstaat dat vanzelf. een open mind hebben natuurlijk. Maar zo gaat dat. Dan kom je tot een eenheid van het woord Gods, tot een eenheid van de schriften. Overvloeien heet het hier, en het wordt vertaald met verwarren. Wel, dat is het, dat is het uiteindelijk resultaat. Verwarring, niemand begrijpt niemand. Ja? Wat hetzelfde is als niemand begrijpt iemand. Maar goed. Ja? Maar je kan geen begrip meer zijn, maar het komt niet doordat men verschillende betekenissen geeft aan de woorden als zodanig, maar doordat het te veel zijn, doordat het verschillen gemaakt worden waar ze niet zijn enzovoorts. En waar woorden gebruikt worden voor eigen doelstellingen, daar worden de oorspronkelijke doelstellingen van die woorden aan de kant geschoven. Dat geldt voor bijbelteksten ook. Als je van een tekst zegt, het betekent dat en niet dit, hè? Dan heb je twee dingen gedaan, hè? Dan heb je vastgesteld van, het moet die betekenis hebben, dus heeft het niet die betekenis enzovoort. Dan heb je verschil gemaakt en dan ga je dubbele fout in, hè? Nee, als je, ik wil een voorbeeld, gewoon een eenvoudig voorbeeld. Als je van Hebreeën 10 vers 25 zegt, je moet de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En je zegt, dat is onze zondagse bijeenkomst, daar en daar in de kapel, om zo laat enzovoort. Als je dat zegt dat het dat is, dan heb je meteen gezegd dat het niet is wat het wel is in de Bijbel. Namelijk, onze onderlinge bijeenkomst verzamelen niet van onze plaatselijke gemeente, maar de verzameling van alle gelovigen tot Christus in de hemel. Laat ons met vrijmoedigheid tot hem naderen, staat er dan. Laat ons ingaan op een verse en levende weg tot hem. En twee versen verder staat dan, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is een bijeenkomst bij hem daar. En op het moment dat wij die tekst eruit halen en zeggen, nee, die tekst gaat natuurlijk over onze zondagse samenkomst of kerkdienst of wat dan ook. Dan hebben we meteen de werkelijke betekenis eraan onttrokken. En dan begrijpen we niet meer dat wij werkelijk dienen samen te komen, niet op een bepaalde plek en adres en postcode hier beneden, maar we dienen samen te komen bij de Heer. De een sluit het ander niet uit overigens, maar als je zo'n tekst dus daar neerzet, hè, in plaats van het laat staan in het verband waar het staat, hè, dan heb je dus twee fouten gemaakt en zo verder. Daar ken ik talloze voorbeelden van. Hè? Hoe teksten gebruikt worden voor eigen doelstelling, om de eigen plaatselijke gemeente op te bouwen of wat dan ook. Enzovoorts. En waardoor ze niet meer hun betekenis hebben die ze in de schrift, de plek waar ze stonden, hadden. En daar gaat het om. Dat is misbruik, niet alleen van de taal, maar het is misbruik van het woord van God. En God zegt, dan snij ik af. Als je zo met mijn woord omgaat, snij ik af. Dat gebeurt ook echt. Daar ken ik ook voorbeelden van, maar die durf ik in het publiek niet te zeggen. Maar dat is wel werkelijk wat er gebeurt. Als men zo willekeurig, naar eigen willekeur dus, omgaat met de woorden en met het woord Gods, dan blijft alleen een verwarring over en God snijdt af als. Dan kom je zonder hem te staan. Dan blijf je met je hobby's over. Met je woordjes, met je grammatica en weet ik veel wat. Hè? Maar dat leidt tot niks.